Goedemorgen. Thema voor deze ochtend, dat is niet alles is vanzelfsprekend. En waar dat precies naartoe gaat, dat merken jullie dan wel. Dus laten we beginnen met een klein verhaaltje over drie jongens. De zoon van een advocaat, de zoon van een chirurg en de zoon van een voorganger. En die spreken over het geld dat hun vaders verdienen. En dan zegt de zoon van de advocaat, als mijn vader een zaak voor de rechtbank wint, komt hij thuis met een paar duizend euro. Nou, de zoon van de chirurg kan niet achterblijven en die zegt, als mijn vader een moeilijke operatie goed verricht, dan verdient hij zeker het dubbele. En nou staat er alleen nog die zoon van die voorganger en die denkt, wat moet ik nou nog zeggen? En die bedenkt dan en hij zegt dit, als mijn vader op zondag een half uur spreekt, dan heeft hij een paar mannen nodig om al het geld te dragen. Dat was voor hun vanzelfsprekend, voor ons al lang niet meer. Maar voor hen was dat nog vanzelfsprekend. Nou een Bijbels voorbeeld. Toen Jezus 12 jaar oud was, toen ging hij opnieuw met zijn ouders naar Jeruzalem. En op de terugweg merkte Jozef en Maria pas na één dagreis dat Jezus niet was meegekomen. En hun fout was nog wel een beetje begrijpelijk, want ze hadden als vanzelfsprekend aangenomen dat Jezus wel tussen die andere reizigers mee zou lopen. Maar als ze wat eerder hadden omgezien naar Jezus, dan hadden ze zichzelf 3 dagen zoeken, 2 dagreizen reizen kunnen besparen. Zij namen als vanzelfsprekend aan, Jezus zal wel meegelopen zijn. En het probleem is, het gevaar is, dat wij dat ook heel makkelijk denken. Jezus zal wel meegekomen zijn vanmorgen na de dienst, want we hebben hem toch uitgenodigd en vanzelfsprekend komt hij dan. Maar er is nog een ander punt en dat moeten we nog wat meer benadrukken. En dat is als nieuwtestamentische gelovigen, denken we vaak dat wij gewoon ons gang kunnen gaan, want we zijn toch van de Heer. En dat hij automatisch daar wel bij zal zijn om dat te zegenen. Maar zijn aanwezigheid is geen automatisme. En je moet je af en toe eens even afvragen. Je zou net als een Jozef en Maria eens even moeten stoppen om te kijken, is Jezus er nog wel bij? Wij ondernemen van alles, we hebben schitterende programma's en waarom ook niet? Het is goed om een goed programma te hebben. Maar op een gegeven moment, dan kun je ook afvragen, hebben wij nu een programma? Hebben wij nu iets in elkaar gezet? En is Jezus daar nog wel in? A.W. Tozer die schrijft in een van zijn boeken, als de Heilige Geest was verdwenen uit de eerste christengemeente, dan was 95% van alle activiteiten gestopt. En dan zegt hij dit. Hij zegt, als de Heilige Geest vandaag zou verdwijnen uit een aantal gemeenten, dan zouden ze het verschil niet merken. En dat is dramatisch. Want we zijn zo geprogrammeerd als we niet oppassen, dat we naar huis gaan met het was een goed programma, het zat goed in elkaar, maar de vraag is, was Jezus er nog wel bij? En daarom is het goed om af en toe eens te stoppen en je te realiseren, het is niet vanzelfsprekend als wij een goed programma hebben, dat Jezus er automatisch bij is. Je kunt zelf zeggen, waar 2 of 3 in zijn naam vergaderd zijn, is hij in het midden. Maar ook dat hoeft nog geen automatisme te zijn. Paulus die zegt dat er ook nog een andere Jezus kan zijn dan die hij gepredikt heeft. En onze Jezus is de Zoon van de levende God. Hij is de Heer der Heren en de Koning der Koningen. Maar je kunt ook ontdekken dat Jezus niet meer in je preek is. Dat hij niet meer is in het woord wat je brengt. En het kan heel makkelijk gaan op een manier van, als je de neiging krijgt om dat woord uit te gaan leggen naar eigen inzicht, dan kun je afvragen, is Jezus met zijn geest er nog wel in? Ik sprak een jonge vent en die zei, Kees, ik heb het helemaal gevonden. Er staat in je Bijbel dat God in Christus de wereld met zich heeft verzoend. Ik zeg, amen, dat staat er. Ik zeg, alleen wat is verzoening? Hij zegt, verzoening? Verzoening, dat is redding. Ik zeg, joh, dan zijn we klaar. Geen zending meer, geen evangelisatie meer. God heeft in Christus de hele wereld gered. Amen, punt uit. Klaar. Ik zeg, alleen je maakt een fout. Verzoening is geen redding. Verzoening is de brug tussen God en mensen. En pas als je over de brug komt, en wie is de brug? Jezus. Pas als je over de brug Jezus komt, kom je bij de redding. De verzoening ligt er, maar je moet wel de redding pakken door over de brug te komen. En dan pas heb je echt een ontmoeting met de levende God door Jezus Christus. Nou, de Israëlieten die maakten in hun tijd eigenlijk dezelfde fout die wij nog vaak maken. De Israëlieten dachten, we hebben de belofte, maar er is een verschil tussen de belofte hebben en de belofte bezitten. Toen Israël op een gegeven moment een stuk land in bezit had genomen, toen dachten ze, we hebben het. En ik heb gekozen vanmorgen om twee wat onbekende Bijbelgedeeltes met jullie te lezen. En dat doe ik heel bewust, omdat er in je Bijbel gedeelten staan die je heel makkelijk overslaat. Je kent dat wel, hè? Zo'n hele geslachtsregistertoestand. Of al die namen van die plaatsen en die landen en stukjes land. Nou, ik ga er twee met jullie doen. Ze staan in de Bijbel uiteraard en ze staan in Joshua. Joshua hoofdstuk 12 vers 6 en 7. En Joshua 13 vanaf vers 1. Niet zulke bekende verhalen, maar juist daardoor geeft het misschien nieuw licht. Eerst Joshua 12 vers 6 en 7. De Israëlieten hebben deze twee koningen verslagen onder aanvoering van Mozes, de dienaar van de Heer. Mozes gaf hun gebieden in bezit aan de stammen Ruben en Gad en de eerste helft van de stam Manasse. Eerste wat ik weer herontdek, is dat ook onder Mozes nog een stuk land veroverd is. Daarna veroverde Israël onder aanvoering van Joshua het gebied ten westen van de Jordaan, van Baal Gad in de Libanonvallei tot aan de kale bergen die oplopen naar Seir. En Joshua gaf Israël dit gebied in bezit volgens de indeling in stammen. Dus een gedeelte is veroverd onder Mozes en een gedeelte is veroverd onder Joshua. En dan gaan we naar hoofdstuk 13, vers 1. En dan staat er, toen Joshua op hoge leeftijd was gekomen. De Bijbelonderzoekers die zeggen dat hij ongeveer 90 jaar oud moet zijn geweest. Toen zei de Heer tegen hem, je bent nu oud, maar er wacht nog heel veel land dat veroverd moet worden. Dit zijn de overgebleven gebieden. Allereerst alle streek. En dan krijg je een opsomming van stukken land waarvan je dan denkt, laten we dat maar overslaan. Alleen het probleem is dat net te midden van al die stukken land staat iets heel moois. En dat staat in vers 6b. Ik zal al die volken zelf voor Israël verdrijven. Jij hoeft het land alleen maar door loting onder de Israëlieten te verdelen, zoals ik je heb opgedragen. Verdeel het daarom in gebieden voor de 9 overgebleven stammen en de tweede helft van de stam Manasse. Nou, tot zover even dit gedeelte uit Gods woord. Als je goed kijkt, dan zie je dat in Joshua 12, maar vooral in 13, er een heleboel namen worden gebruikt en dan denk je bij jezelf, laat ik maar afhaken. En datzelfde probleem is eigenlijk met 1 Kronieken 4 aan de gang. In 1 Kronieken 4 zie je allemaal geslachtsregisters enzovoort. En dan ineens vers 9 en vers 10, daar staat iets over een zekere Jabes, waar jullie allemaal wel van gehoord zullen hebben. En dan staat er, Jabes bad tot de God van Israël, zegen mij, maak mijn grondgebied groot en bescherm me tegen het kwaad, zodat ik geen pijn hoef te lijden. En God gaf hem wat hij had gevraagd. Heb je wel eens gerealiseerd wat een visie? Want wat zegt die man nou? Hij zegt, wil mij toch overvloedig zegenen? En meteen denkt hij, dan hou ik het niet meer op een stukje land. Dus wat zegt hij? En wil mijn gebied vergroten. Is dat geloof? Hetzelfde als dat je hier in Loppersum gaat bidden, Heer, ga ons toch overvloedig zegenen. En meteen kan je weer uitzien naar een nieuw gebouw. Want zo werkt dat. Dus die Jabes, die zegt, wil mij toch overvloedig zegenen? En ik haak daar meteen maar iets aan vast. Dat heb ik dan nodig, dat u ook mijn gebied vergroot. Wat een gebed. Wat een geloofsgebed. Eigenlijk heel anders als sommigen van ons zijn opgegroeid. Ik weet niet of jullie nog zijn opgegroeid met dat gebed van ik ga slapen, ik ben moe. Sluit mijn beide oogjes toe. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het toen ik een stuk jonger was uitgeprobeerd op mijn kinderen. Maar dat gebed werkte voor geen meter. Helemaal niet. De enige die niet moe is, is dat kind. En die moet dan ook nog zeggen, ik ga slapen, wat hij ook al geen zin in heeft. En ik ben moe. Dus ik heb in de tijd dat gebed ook maar gewoon veranderd. Ik heb gewoon gezegd, jij gaat slapen, ik ben moe. En ik sluit wel een oogje toe, want het wordt toch niks. Kijk, zo'n gebed werkt ook voor geen meter. Maar dat van Jabes wel. Kijk, dat van Jabes, dat is eigenlijk heel erg mooi. Dat is toch een beetje dat Heer wil ons toch overvloedig zegenen. En dan wordt ruimte gecreëerd. Gebied vergroten. Als een gemeente niet meer groeit, dan wordt ze een monument. En datzelfde geldt voor een christen. Als een christen geestelijk niet groeit, dan wordt hij een monument. Hebben jullie je wel gerealiseerd hoeveel kerken er vandaag onder monumentenzorg vallen? Heel veel. Ik heb wel eens gedacht, de duivenpoep zit er nog, maar de duiven is al lang weg. De geest is uit de fles. En als de geest weg is, dan hou je niet veel goeds over. Dan wordt het een monument onder de duivenpoep. Uit de geschiedenis kun je leren dat wij elke opwekking in de loop der jaren hebben zien veranderen in een kerk weer. Een kerk die dan weer allerlei regels en statuten heeft. En op zich moet je wel regels hebben. Maar het koninkrijk van God is niet hetzelfde als je kerk, helaas. Het koninkrijk van God hoeft ook nooit wakker geschud te worden. De kerk wel. Die moet ook steeds weer wakker geschud worden door een of andere opwekking. Want anders slaapt de kerk in, terwijl het koninkrijk van God staat. En als je nu verder denkt, dan denk je elke opwekking zou niet moeten uitmonden in weer een in slaap vallen van een kerk, maar zou moeten uitmonden in steeds weer een nieuwe opwekking. Met andere woorden, een herleving waar we ook van gezongen hebben. Er staat in Jesaja 28, vers 20, staat een hele merkwaardige tekst. En die tekst die gaat als volgt. Het bed zal te kort zijn om je daarop uit te strekken en de deken te smal om je daarin te wikkelen. En wat is er nou gebeurd? Het bed is te kort, zegt die Bijbel. Nou staat dit in een iets andere context hoor, maar het staat er wel. Bed zal te kort zijn, deken te smal. Is het bed te kort? Of is die persoon gegroeid? Kijk, wij in Nederland hebben altijd de neiging iemand de schuld te geven als er iets anders wordt gedaan of iets verandert. Er wordt een babytje geboren, een babytje wordt in de wieg gelegd. En na verloop van tijd zegt iemand, wiegje wordt te klein. Dat is natuurlijk flauwekul, het kind wordt te groot. Er is niks fout met het wiegje, was altijd goed. En dan wordt hij overgeheveld in een ledikantje. En na verloop van tijd zegt een intelligent type, ledikantje wordt te klein. Nee, het kind wordt te groot. Niks fout met het ledikantje. En dan komt hij in een bed. En na verloop van tijd wordt het bed te kort. En de deken te smal. Is er iets fout met het bed? Nee. Jij bent gegroeid. En zo hoort het ook. Op het natuurlijke vlak hoor je te groeien. Als je niet groeit, is er iets mis met je. En de Bijbel zegt, eerst komt het natuurlijke en dan komt het geestelijke in 1 Korinthe 15, vers 46. Eerst komt het natuurlijke en dan komt het geestelijke. Dat betekent dus, als je het heel gewoon vindt dat wij op het natuurlijke vlak van baby tot peuter, tot kleuter, tot tiener enzovoort doorgroeien tot volwassenen, dan zou je dat ook op het geestelijke vlak zo moeten vinden. Dat zou betekenen dat elke christen een tijdje baby mag zijn, een tijdje dit mag zijn, dat mag zijn, tiener mag zijn, maar uiteindelijk toch volwassen moet worden. En dat is normaal. Dat zou ook betekenen dat elke christen steeds weer gebied in bezit zou moeten nemen om te groeien. En nou kom ik terug weer bij het verhaal waar ik mee begon, dat verhaal van Joshua. Want eigenlijk zie je daar precies hetzelfde principe. In Joshua 12 en vers 13, daar zie je dat bepaalde gebieden zijn veroverd onder leiding van Mozes. Aan de oostzijde van de Jordaan, goed voor 2,5 stam. En dan zou je verwachten dat de mensen die daar wonen, in dat gebied van die 2,5 stam, zoveel invloed zouden hebben dat de hele omgeving beïnvloed zou worden. Maar het omgekeerde gebeurde. De omgeving had zoveel invloed dat het gebied van die 2,5 stam verdween. En dat zou je nog kunnen verklaren. Want Mozes is de vertegenwoordiger van de wet. En alles wat je door de wet hebt verkregen, raak je ook weer kwijt. En dan aan de linkerkant van de Jordaan, goed voor 9,5 stam, is dan Joshua, type van Jezus. En dat gebied wat onder hem is veroverd, is dan weer voor een deel aanwezig, ook wel stukjes van weggeraakt weer. Maar alles wat je door Jezus hebt verkregen, kun je behouden. Is voor jou bedoeld. En dan wordt er tegen Joshua gezegd, als hij 90 jaar oud is, er is nog veel land overgebleven om in bezit te nemen. Hoewel hij de belofte had, had hij het land niet. En dan staat er in Joshua 1 iets heel moois. Je moet het land stap voor stap in bezit nemen. Letterlijk staat er eigenlijk dit. Elk stukje land dat jullie zullen betreden, dat geef ik aan jullie. Maar je moet het wel in bezit nemen. En door de hele geschiedenis heen zie je dat Israël eigenlijk nooit het hele gebied in bezit heeft genomen. En wat het beloofde land is voor Israël, is Jezus Christus voor ons. Hij is ons beloofde land. En de vraag is, hebben wij het beloofde land geheel in bezit genomen? Hebben we alles in bezit genomen wat in Jezus Christus is? Of zijn we blijven hangen in, we zijn gered, we gaan naar de hemel en niet naar de hel en amen. Dat is mooi hoor, maar het is lang niet alles. Paulus zegt iets heel moois in Filippenzen 2 vers 12. Hij zegt namelijk dat je je behoudenis, je redding moet bewerken. Nou, je kunt niet werken voor je behoudenis, dat is genade. Je kunt niet werken voor je redding, dat is genade. Maar je kunt wel je behoudenis, je redding bewerken. Er alles uithalen wat erin zit. En in je redding zit meer dan dat je naar de hemel gaat en niet naar de hel. Er zit namelijk in alles wat we kwijtgeraakt zijn door de zonde, zit in die redding in Jezus Christus. En dan praat ik niet alleen over eeuwig leven, maar wat zijn we allemaal kwijtgeraakt door de zonde? Heb je dat wel eens gerealiseerd? We kunnen niet meer communiceren. We praten wel, maar we communiceren niet. Dat zie je ook in vergaderingen. Terwijl de een praat, zit de ander al te denken wat hij terug kan zeggen. Zonder zich te verdiepen in wat die ander nou zegt. Want dat is communiceren. En communicatie hoorde bij de schepping. Ik weet niet of je ooit gerealiseerd hebt dat communicatie een van de mooiste dingen was van de schepping. God sprak met de mens sprak met God. Mens en dieren spraken met elkaar. En als je zegt, hoe weet je dat? Dan moet je er maar eens op letten. Dat als de slang tegen Eva spreekt, dat Eva niet zegt van, gut, kun je praten? Ze vinden het heel gewoon. Later zie je dat met die ezelin ook, maar Biliam. Die beesten konden praten. En de mens kon kennelijk communiceren met de dieren. Trouwens, jullie doen het ook nog. Als je met je hond praat, of met je poes praat, of met de koeien praat, ben je er ook nog van overtuigd dat ze het verstaan. En als ze nog terugblaffen of miauwen, dan denk je, gut, krijg je een antwoord ook. Alleen er is een taalprobleem gekomen. Communicatie is verbroken. Nou, de communicatie hoorde dus bij de schepping. Wat hoorde er nog meer bij de schepping? Dat we liefde konden geven. Dat we naar elkaar omzagen. Dat we bezig waren met die ander. Dat we Gods stem konden verstaan. Zoveel dingen zijn we kwijtgeraakt door de zonde. Heb je wel eens gerealiseerd wat het prachtige verhaal van Zacchaeus is? Niet alleen Zacchaeus die klimt dan in die vijgenboom en zo. En Jezus komt dan in zijn huis. Maar weet je hoe het nog eindigt, dat verhaal? Dat verhaal eindigt eigenlijk heel simpel met dat Jezus op een gegeven moment heel mooi zegt, ik ben gekomen, Zacchaeus, om het verlorene te redden. Hij zegt niet de verlorene, hij zegt het. Hij zegt, alles wat je verloren hebt, wil ik terugbrengen. Alles. Dat betekent niet alleen eeuwig leven, maar dat betekent een heleboel dingen meer. En wat betekent dat nou letterlijk in de praktijk? Nou, ik wil eigenlijk twee voorbeelden noemen. En anders wordt het een beetje onpraktisch. Maar voor ik dat doe, wil ik eerst even het verschil laten zien tussen een belofte hebben en een bezitten. Stel nou, hè, ik ben rijk, waarom niet? En ik sta straks bij de deur. En ik zeg, iedereen die mij een hand geeft straks bij de deur, die krijgt 50 euro. Dat is een belofte. En jullie lopen allemaal langs me heen met de gedachte, Kees, goed, dat heeft een geintje gemaakt. Dat is natuurlijk niet waar. Heb ik het beloofd? Ja. Bezit je wat ik beloofd heb? Nee. Want je neemt het niet aan. Nou, dat is het punt. Het punt is, die Bijbel staat vol met beloften. Maar je bezit het pas als je het aanneemt, als je je er één mee maakt. Nou, hoe doe je dat? Maria deed dat heel praktisch. Als de engel bij Maria komt en zegt, je zult een kind baren, je zult hem de naam Jezus geven en hij zal zijn volk verlossen, dan zegt Maria, ik eet meteen die belofte op, mij geschieden naar uw woord. Ik maak me één met dat woord. Dus ze maakt zich één met die belofte. Dat betekent dus dat ze hem als het ware ook in bezit neemt. Maar er zijn een aantal dingen waarvan wij denken dat we het bezitten en we bezitten het niet. En daar zijn die twee voorbeelden even voor. Het eerste voorbeeld is, wat dachten jullie van God werkelijk kennen? Kennen jullie God? Zoals die is? Of ken je alleen dat gedeelte van God wat jou het beste uitkomt? Of ken je alleen dat gedeelte van God vanuit je achtergrond, vanuit je opvoeding? He, daar ben ik mee opgevoed. Ik spreek 2 keer per jaar in Staphorst, in een vol evangeliegemeente. Maar er komen ook nog wel mensen uit de traditionele kerk heel af en toe. En ik kwam in gesprek met een mevrouw en die mevrouw die zei, God is een verterend vuur. Ik zeg, is dat je godsbeeld? Ja, zegt ze. Ik zeg, maar waarom ga je dan naar de kerk? Ze zegt, om niet in het vuur te komen. Wat een godsbeeld. En 2 weken later ben ik ergens in het westen van het land. Ik kom met iemand in gesprek. Ik zeg, wat is jouw godsbeeld? En die persoon zegt, Kees, God? God is Sinterklaas. Je hoeft maar te kikken en de hemel gaat open. En de wonderen rollen eruit. De cadeautjes komen zo binnenvallen. Dat is ook zwaar vertekend, hoor. 2 uitersten. Maar ik kom tot de ontdekking dat eigenlijk wij ons allemaal een eigen godsbeeld aangemeten hebben. Voor de een is God alleen maar lief en aardig en vindt alles goed. Dus een soort Sinterklaas. Want de zak en de roes zijn al lang weg. En voor de ander is God een verterend vuur. Maar God is veel meer. God is en liefde en God is en genade. Maar God is ook rechtvaardig. En God heeft ook een hekel aan zonde. En God heeft veel meer in zich dan wij ons vaak realiseren. En zou er niet nog een gebied moeten zijn wat wij in bezit moeten nemen? En dat gebied is dat we hem kennen zoals hij is? Zoals hij werkelijk is? Ik heb een klein onderzoekje gedaan, want ik dacht dat alleen kinderen het leuk vinden om steeds dezelfde verhaaltjes te horen. Die herkennen ze. Hè? Je kent dat wel met je kinderen. Als het verhaaltje een paar keer vertelt, dat verhaaltje, dat kennen we. Maar volwassenen zijn net zo. Als je het ABC vertelt van het evangelie, zeggen ze amen. Johannes 3, vers 16, kennen we allemaal. Prijn, goed, ga naar huis, dat wisten we. En we voelen ons er lekker bij, want dat was niet nieuw, dat was tenminste bekend. Maar als het wat minder bekend is, dan zeggen ze, goh, wat was dat zwaar, zeg. Moeizaam. Terwijl God juist zegt, wacht nou even, al dat bekende, weet je wel. En je hebt wel in bezit genomen dat mijn bloed, het bloed van Jezus, reinigt van zonde. Je hebt wel in bezit genomen dat mijn genade groot is. Maar heb je ook in bezit genomen alle andere kenmerken van mijn God zijn? Maar ik eens vragen, je hoeft geen antwoord op te geven. Maar hoeveel pagina's van je Bijbel heb je nog nooit gelezen? En hoe kun je dan bezitten wat er staat? Als je nou heel alert bent en zeg je, ja, maar het geloof is uit het horen. Maar dan vraag ik je gewoon, hoeveel pagina's heb je gehoord? Heb je ze allemaal gehoord? Heb je ze allemaal gelezen? En als je ze niet gehoord hebt en niet gelezen, hoe kan je dan bezitten wat er staat? Dat betekent dat er nog veel land is overgebleven om in bezit te nemen. En ook in het kennen van God is er nog veel overgebleven. Je zou eigenlijk weer eens op avontuur moeten durven te gaan en te zeggen, Heer, dat weet ik van u, dat is me bekend, maar er is nog veel land overgebleven. En dan zou ik met Paulus willen zeggen, weet je wat voor mij het hoogste is, Heere Jezus, u te kennen. En de kracht van uw opstanding, u te kennen. het woord te kennen. Te weten wat het woord zegt. Dus er valt nog gebied in bezit te nemen wat betreft het kennen van God. Maar wat dachten jullie bijvoorbeeld ook van omgaan met beproevingen en verzoekingen? Hebben we dat onder de knie? Zodra wij beproefd worden of verzocht worden, dan hebben we de neiging om dat meteen weg te bidden, weet je wel? Dat is lastig, dat is vervelend. Heer, neem dat weg. Ik heb er geen lol in, ik kan er niks mee. Als je Jacobus leest, dan loopt beproeving en verzoeking ook een beetje door elkaar. En dat komt omdat het eigenlijk één Grieks woord is. En die vertalers die hebben de ene keer beproeving genoemd en de andere keer verzoeking. Maar jullie weten natuurlijk het verschil. Een beproeving komt van God. Abraham wordt beproefd in zijn geloof als hij zijn zoon moet offeren. Verzoekingen, zegt Jacobus, komen voort uit je eigen begeerte. Verzoekingen komen voort uit je eigen begeerte. God verzoekt niet, maar God kan wel mensen beproeven. Nou ga ik daar niet dieper op in, maar hoe ga je dan om met beproevingen en verzoekingen? Ik heb voor mezelf ontdekt, als er zoiets op mij afkomt wat moeilijk is, noem het een beproeving, noem het een verzoeking, dan is mijn eerste reactie, Heer, neem het weg. Maar Jacobus zegt dat niet. Jacobus zegt niet één moment van, Heer, als ik dan beproefd word en verzocht word, neem dat weg. Hij zegt zelfs niet, geef mij geloof om stand te houden. Weet je wat hij zegt? Geef me wijsheid om er goed mee om te gaan. Want je krijgt het om er iets van te leren. En pas als je er iets van geleerd hebt, heeft het dat gedaan waarvoor het op je weg is gekomen. En dat brengt me, dit zijn twee voorbeelden dan even, waarin wij nog misschien land in bezit moeten nemen. Maar dan kom je bij de hamvraag natuurlijk, en dat is, hoe doe je dat dan? En dan staat er in Filippenzen 3, vers 12, niet dat ik al zo ver ben en mijn doel al heb bereikt, maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Nou, in verstaanbaar Nederlands zegt Paulus, ik heb mij laten grijpen door Jezus Christus en toen kon ik ook alles grijpen wat in hem is. Ik heb tegen Jezus gezegd, wilt u uw gebied in mij vergroten? Dan pas kan ik mijn gebied in u vergroten. Dat betekent dus dat als jij zegt, ik wil meer van u, dat je eerst je moet ontledigen van jezelf. Of om het nog simpeler te zeggen, als je zegt, uw koninkrijk komen, dan moet je ook zeggen, mijn koninkrijk gaat. Een uitwisselingsprogramma. Dus er kan alleen meer inkomen als er eerst iets uitgaat. Paulus zegt het zo heel mooi, ik heb me laten grijpen door Jezus, hij mocht alles in mij bezitten. En toen kon ik ook mijn gebied uitbreiden in hem. En nou even verder. Waarom zou je nou wachten tot je net zo oud bent als Joshua, voordat je je gebied gaat uitbreiden in Christus Jezus? 90 word je misschien niet eens. En waarom zou je nu niet beginnen? Laat ik beginnen met het goede nieuws. Wij hoeven geen van allen in geestelijke armoede te leven. En de oplossing van het hele punt vanmorgen is, en ik heb het gelezen, het staat in Joshua 13, vers 6, en ik lees het nu uit de NBG. Wijs het land bij voorbaat door het lot aan Israël ten erfdeel toe. Israël was uitverkoren, letterlijk uitgeloot, om het beloofde land te bezitten. Het lot was op hen gevallen. God had hen uitverkoren, uitgeloot om het land te bezitten. En Gods lot was op hen gevallen en het lot dat uit God komt is nooit een noodlot. Wij zouden zeggen eerder een lot uit de loterij. Maar ik heb het goede nieuws. En het goede nieuws is, het lot is ook op ons gevallen. Niet wat betreft het land Kanaan, maar voor ons is het beloofde land Jezus Christus. En we zijn allemaal van voor de grondlegging der wereld uitverkoren. Dat is ons lot. Het enige wat we moeten doen is dat lot in bezit nemen door te kiezen voor Jezus. Dan neem je dat lot in bezit. Abraham is uitverkoren om de vader te worden van alle gelovigen. En wat doet hij? Hij gaat op weg naar het beloofde land om het in bezit te nemen. Kijk, Hij is een hele andere figuur dan die neef Lot van hem. Lot kiest zelf voor een stukje land. En dat gaat ten onder door vuur. Je zou kunnen zeggen, dat is Lots lot. Omdat het geen lot van God was. Het was eigen lot, zelf gekozen. Met andere woorden, veel christenen die berusten in een lot dat helemaal niet voor hen is bedoeld. Natuurlijk, je kunt geplaagd worden door tegenstand, ongelukkig huwelijk, eindeloze problematieken, pijn, ziekte, ellende. Maar dat is niet je lot. Je lot is je rijkdom in Christus. Alles wat je overkomt, heeft te maken met een onvolmaakte wereld. En het is genade van de Heer dat je zelfs in deze onvolmaakte wereld nog wonderen mag ervaren van verlossing en genezing en bevrijding en alle andere dingen meer. Maar je lot is je rijkdom in Christus. Ik heb jarenlang gedacht, ik heb als kind polio gehad en ik loop nog moeilijk. En ik heb jarenlang gedacht, Kees, jouw lot is polio. Maar dat is niet mijn lot. Mijn lot is mijn rijkdom in Christus. En polio is het gevolg van een onvolmaakte wereld. En in die onvolmaakte wereld is God ook nog met zijn liefde en genade om wonderen te doen. Laat me het met iets luchtiger dingen even duidelijk maken. Dan een paar quotes. Quote 1. Vroeger wilde ik avontuur en spanning. Het avontuur is vervlogen, maar de spanning is gebleven en daar slik ik nu pillen voor. Dat is mijn lot. Quote 2. Alle vogels zijn nesten begonnen en ik zit er ook flink in. Quote 3. Als je ouder wordt, wordt alles slechter, behalve het vergeten, dat wordt beter. Dat is je lot. Is dat je lot? Of is het een gevolg van een onvolmaakte wereld? Weet je, het goede nieuws is, als jij berustend vaststelt, dat is mijn lot. Dat is niet het goede nieuws dus, hè? Dat is een verkeerd beeld. Maar het goede nieuws is dat je lot is niet alle ellende die er gebeurt in deze wereld, maar je lot is je rijkdom in Christus. Alles wat in hem is, mag jij bezitten. Je echte lot is niet een erfenis van mislukte zaken, maar van de heerlijkheid van hem. En dan staat er in Joshua 13 vers 33, heb ik niet gelezen, ga ik nu lezen. Dan staat er in Joshua 13 vers 33, maar aan de stam Levi gaf Mozes geen erfdeel. De Heer, de God van Israël, zei hij, is zelf jullie erfdeel, zoals hij beloofd heeft. Wat was het erfdeel voor de Levieten? De Heere God zelf. En de Levieten is de stam van de priesters. En wat zijn wij volgens Petrus ook alweer? Een koninklijk priesterschap. Een heilige natie, een volk goden ten eigendom. Dat betekent dus dat ons erfdeel is de Heere God. Alles wat in hem is. Dus jouw lot kan nooit geestelijke armoede zijn, want de Heer zelf is je erfdeel. En je mag alles bezitten wat in hem is. Het lot van de Levieten was om de Heer te dienen en van daaruit konden ze de mensen dienen. En het lot van de gemeente Loppersum, waardevol leven, is dat je de Heer mag dienen en van daaruit kun je de hele mensheid om je heen ook dienen. Maar dan moet je eerst wel alles in bezit nemen wat in hem is. Want anders heb je niks om uit te delen. En de bedoeling is dat je nou niet probeert vandaag op deze moederdag, zondag, in één klap alles in bezit te nemen. Want stap voor stap wordt land veroverd. En de Heilige Geest bepaalt je vandaag bij een paar dingen. En in geloof eigen je die dingen je toe. Je maakt je er één mee. En dan groei je. En dan moet je niet mee stoppen, dan moet je morgen weer doen en overmorgen weer doen, want niemand wint een oorlog door vlak voor de overwinning op vakantie te gaan. Je zult door moeten strijden tot je alles bezit. Veel zaken hebben we nooit verkregen, omdat we niet aanhielden en niet echt in bezit namen wat beloofd is. Zijn redding en verlossing zijn vanzelfsprekend geworden, maar er zijn nog zoveel dingen die niet vanzelfsprekend zijn. En die God toch bedoeld heeft dat wij deze dingen zouden bezitten. En een van de lastige dingen waar je vandaag mee geconfronteerd wordt is dat er een groep mensen om je heen zit die zegt die dingen waren voor vroeger en die dingen zijn voor later. En wat blijft er dan nog over voor vandaag? Je weet, met Martha en Maria ging het net zo. Jezus komt te laat volgens Martha en Maria, Lazarus is al gestorven. En ze zeggen tegen Jezus, als u er nou geweest was, was het niet gebeurd. En dan zegt Jezus, ho, 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 hij slaapt en hij zal opstaan. Ja, zegt Martha, ten jongste dagen, later. Moet je je voorstellen, vroeger, later en daar staat Jezus. En niemand verwacht iets van hem op dat moment. Vreemd? Ja. En hij is toch gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Dat betekent dus dat hij ook nu er is in de situatie waarin wij verkeren. En dat ik jullie wil uitdagen vanmorgen om in bezit te nemen wat je nog nooit echt in bezit hebt genomen. Ik help je nog een beetje daarbij. Wat dacht je van meer toewijding? Wat dacht je van meer liefde, niet alleen voor God, maar ook voor die ander? Wat dacht je van meer aandacht voor elkaar? Wat dacht je van meer overgave, dingen loslaten, zodat hij binnen kan komen in die situatie? Wat dacht je van zoveel andere dingen die daar nog liggen en die je zelf mag invullen? En hij zegt vanmorgen tegen jou, er is nog veel land overgebleven om in bezit te nemen. En ik daag je uit om het stap voor stap in bezit te nemen. En je zult merken dat mijn heerlijkheid groter is dan je ooit hebt gedacht. Zullen we samen gaan bidden? Vader in de hemel, we willen u danken voor uw aanwezigheid ook deze morgen. We willen u danken dat u hier bent. Dat u groot bent en machtig bent en zeer te prijzen. En Heer, er zijn nog zoveel stukken land overgebleven. Het lot is op ons gevallen. We zijn uitverkozen van voor de grondlegging der wereld. En we hebben u aangenomen. En als we het niet gedaan hebben, is dit het moment om het wel te doen. Om het lot in bezit te nemen. Maar er zijn nog zoveel dingen, nog zoveel stukken land overgebleven in die belofte. Die we ons niet echt hebben toegeëigend. Uw heiligheid, uw liefde, uw heerlijkheid, uw inzicht, uw wijsheid. Uw omzien naar de mens, omzien naar de naaste. Heer, help ons om dingen in bezit te nemen. Vader, ik wil u bidden dat uw Heilige Geest mensen laat zien welke stukken land nog braak liggen. En wat ze vanmorgen in bezit mogen nemen. En het gaat veel verder dan wat ik nu genoemd heb. Het kan zijn een belofte voor je kind. Kan spreken over genezing. En ik heb bewust al die andere dingen genoemd, omdat die vaak vergeten worden. Maar het kan ook voor jou nog heel iets anders zijn. Maar zet het in beweging vanaf vandaag. Als de Heilige Geest je bij iets bepaalt wat jij vandaag in bezit wilt nemen, dan wil ik met jou daarvoor bidden. En dan nodig ik je simpelweg uit om gewoon even te gaan staan op de plaats waar je zit. Verder niks. Dan gaan we samen dat doen. Jij noemt het zachtjes naar de Heer. En ik bid voor je dat je het in bezit kunt nemen. Dit moment. Je hoeft op niemand te wachten. Als jij bij iets bepaald wordt wat je nog in bezit moet nemen, ga gewoon even staan. Ik hoef het niet te weten waar het over gaat. Maar jij wil het in bezit nemen in geloof. En het is heel breed hoor. Breder dan ik je heb kunnen vertellen. En daar moet de Heilige Geest je ook eigenlijk laten zien waar het over gaat. Probeer niet alles tegelijk. Noem een paar dingen. Ik ga eerst voor je bidden. De Geest zal je leiden. En jij spreekt zachtjes uit naar God dat gebied wat je in bezit wilt nemen vanmorgen. Vader, als we zo staan voor uw aangezicht en zo ervaren dat u hier bent, wilt u dan nu uw hand uitstrekken naar alle mensen die hier staan en ook degenen die misschien niet staan kunnen. Wilt u dan uw hand leggen op deze mensen en laat uw Heilige Geest hen doorstromen, zodat ze weten wat en welk gebied ze in bezit mogen nemen. Dank u dat u nu hen leidt door uw Heilige Geest. In Jezus' naam. En ik nodig je uit om zachtjes tegen de Heer te zeggen wat jij nu in bezit neemt in geloof. En met de Maria kunt zeggen, mij geschieden naar uw woord. Ga je gang. Fantastisch, Heer. Er is nog zoveel gebied overgebleven. Wil ons toch overvloedig zegenen. Vergroot uw gebied in mij, zodat ik mijn gebied in u kan vergroten door het geloof. En Heer, help mij om te zien wie u werkelijk bent, zodat ik van alles wat in u is, niet alleen mag genieten, maar ook kan uitdelen van die grootheid en die heerlijkheid die in uw wezen is. Dat vraag ik u, Vader, in de naam van Jezus. Amen. Amen.